Wil jij ook 100.000 euro om te beleggen? In de Beleggers Challenge beleg je in 8 weken met virtueel geld in echte aandelen op basis van actuele beurskoersen. Behaal jij het hoogste rendement, dan win je 5.000 euro. Meld je aan via beleggerschallenge.nl.
Stel, het wordt vandaag vrede, dan zijn de problemen morgen niet opgelost. Want stel dat de olietoevoer weer net zo snel gaat als voor de oorlog, dan is het natuurlijk ook weer ruim 50 dagen voordat er overal op de wereld olie is. Dus dan zal het nog steeds een landen, bedrijven, raffinaderijen zullen tegen elkaar opbieden om gewoon de eerste tankers te kunnen krijgen.
Ja, beste belegger, het is weer donderdag 16 april. Het is 11:55 op de oliemarkt. De straat van Hormuz zit nog altijd vrijwel potdicht. En de schokdempers die de markt nog enigszins overeind hielden, vallen één voor één weg. Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Marius Kwee en naast mij zitten Karel Merks en Jef Thijssen. Straks hoor je hoe je als belegger je moet indekken tegen een naderende oliecrisis. Maar eerst de terugblik op de afgelopen week. Karel, mag ik jou als eerste het woord geven?
Zeker, gisteren woensdag is de S&P 500 voor het eerst boven de 7000 punten gesloten. Dus dat gaat hartstikke goed. En het is niet alleen Amerikaanse aandelen die het heel erg goed doen, maar ook nieuwe 52 weeks high voor landen als Polen en Brazilië. En wat dat betreft is er nog wel veel meer goed nieuws. Want het is fijn dat meneer Orbán eindelijk weg is in Hongarije. En het is een van de plekken waar natuurlijk Poetin samenwerkt met Trump. Want Poetin riep op, stem op Orbán. Trump riep op, stem op Orbán. En uiteindelijk is hij toch weggestuurd. Het is op zich wel hartstikke mooi, want ik bedoel, sinds een jaar denk ik dat Europese aandelen een hoger rendement gaan behalen dan Amerikaanse aandelen. En een van de oorzaken is dat de Schuldenbremse eraf is in Duitsland. Ja. Weet je, en dan wil je dus niet met een of ander land openlijk Trumpen en Poetin loopt te steunen. Wat dat betreft is het hartstikke goed nieuws voor de wereld en mijn thesis van een sterke Europa.
Maar werkt het dan ook zo dat je dan, als je vooral in Amerikaanse aandelen zit, dat je daar meteen nerveus van moet worden?
Nee, helemaal niet. Zeker niet. Het is meer gewoon een sterk punt voor Europese aandelen. Want ik bedoel, Orbán zorgt natuurlijk voor dat bepaalde zaken in de Europese Unie werden opgehouden. En nu kunnen ze gewoon weer lekker bouwen. Dus ik zal me niet druk maken. En nog even over Trump. Afgelopen week heeft hij ook weer gezegd dat hij meer Powell gaat ontslaan van de Fed voor de zoveelste keer. Want de Senaat is er nog steeds niet uit wie de nieuwe Fed-voorzitter gaat worden. Trump heeft Warsh genomineerd. En de Senaat wil het niet goedkeuren.
Ik had dat even een beetje gemist, maar dat loopt dus eigenlijk nog steeds. Maar
zeker. Want je hebt dus
waar zit dat nu dan nog?
De Senaat. Ja, want je moet eerst een coalitie bouwen. Want als je in stemming komt in de Senaat en je wint niet de stemming, ja, dan heb je geen nieuwe Fed-voorzitter. Het is in het verleden wel eens vaker gebeurd. En in de regel is het dan zo dat de huidige Fed-voorzitter blijft zitten totdat de Senaat eruit is. Dan zit hij hier een paar weken langer. Dat werd aan Trump gezegd. En dacht, nou nee, ik bedoel, hij moet gewoon weg op die datum en anders ontsla ik hem. Dus dat is ook wel weer een ding. Ja, en wat ook wel weer een ding is, dat we gewoon weer een nieuwe, hoe zeg je dat? Nieuwe AI-update deze week hebben gekregen van Cloud. Dus zij hebben een nieuw model gelanceerd, waardoor weer de soft aandelen allemaal naar beneden ging. Grootste slachtoffer was Akamai deze week, -20%. En het idee is waar je vroeger dus echt nog traditionele software, cloud en security bedrijven nodig had om bedrijven te beveiligen, gaat nu cloud het allemaal doen. Dus het ene sector naar de andere sector heeft last van AI. Dus dat is weer een nieuw hoofdstuk deze week. Interessant om te volgen. En er is nog echt zoveel nieuws. Ik kijk mezelf ook met bewondering naar Hermès. Misschien wel mooiste luxe bedrijf ter wereld. Nooit gekocht, omdat de waarderingen echt hartstikke duur zijn. Nou ja, aandeel had de grootste intraday dalingen ooit. Is tientallen jaren al beursgenoteerd. Dus in de reden was, de omzet in Frankrijk ging met 3% naar beneden. En de omzet in Midden-Oosten ging 6% naar beneden. En als zo'n mooi bedrijf dan een harde koersdaling laat zien, dan ga ik altijd eventjes kijken van wat is nu de waardering? 28 keer de winst voor 2028. En dat is toch altijd te duur voor mij.
Aan de andere kant, het lijkt me dat die ook nog wel een tijdje in moeilijke omstandigheden zitten. Luxe merken met alles wat er in de wereld gaande is.
Ja, zeker. Helemaal in het Midden-Oosten werden natuurlijk heel veel Birkin-tasjes verkocht.
Maar om het dan als instapmoment te zien.
Ik bedoel, kijk, de beste instapmomenten is natuurlijk wanneer de toekomst het donkerst eruit ziet. Dit soort bedrijven worden gewaardeerd niet op waar de wereld naartoe gaat, maar wat er de wereld al ziet. Er wordt heel veel donkers, wordt ingeprijsd. Maar 28 keer de winst is nog steeds veel te duur voor mij. Weet je, daarnaast had je ook nog Microsoft. Dat is op zich wel, ik vond het wel eigenlijk op zich wel opvallend nieuws. Dat is echt misschien wel het meest duurzame bedrijf op de wereld willen zij worden. In 2013 moet hun CO2-uitstoot negatief zijn. Dat kan je onder andere doen door bomen te planten. Of bijvoorbeeld CO2-uitstootrechten te kopen, et cetera. En in 2050 moeten ze al hun CO2-uitstoot uit de geschiedenis hebben geneutraliseerd. Dus gewoon alles hebben goed gemaakt.
Uit de geschiedenis hebben geneutraliseerd?
Ja. Dus ik bedoel, je hebt natuurlijk ook in de jaren 80 en de jaren 70 zo natuurlijk ook CO2 uit. Ja, als je maar gewoon bomen genoeg plant en credits genoeg doet, kan je dat uiteindelijk weer goed maken. En ze lopen daar echt enorm voorop. Want de nummer 2 is niet eens een bedrijf die credits koopt, maar is een inkooporganisatie van 150 bedrijven die gezamenlijk duurzaam willen worden. Alleen Microsoft heeft deze week gezegd van we stoppen even met de credits kopen. Dus dat is op zich ook wel interessant. Zou je verwachten van oorlog in Iran, nog meer afhankelijk van fossiele brandstoffen. We gaan misschien wat minder inkopen. En dat is niet zo. En ik wil eigenlijk mijn update eindigen met treurig nieuws. Oh. Want we zijn weer een grote belegger kwijtgeraakt.
Die is ons ontvallen? Of?
Zeker, op 89-jarige leeftijd. Mark Mobius, de beroemde man die zei van Templeton, ga weg uit Amerika, beleg ook in Afrika, Oost-Europa, Latijns-Amerika en Azië, daarmee was hij de eerste. En hij is er niet meer. En dat was eigenlijk mijn stukje. Nu ben ik best nieuwsgierig. Want je hebt wel eens opgevallen afgelopen week.
Ja, Karel had het over softwarebedrijven die een tik kregen omdat die last hadden van AI. Nieuwe ontwikkelingen daar, nieuwe toepassingen. Nou, een bedrijf wat daar duidelijk geen last van heeft was ASML, dat deze week met cijfers kwam. Die gaf eigenlijk aan dat er in sommige delen van de markt, van de chipmarkt, met name de geheugenchipmarkt, dat daar de tekorten groot zijn. De vraag is groter dan het aanbod. En dat betekent dat er weer massaal moet worden geïnvesteerd om de productiecapaciteit op te schroeven. Het bedrijf kwam weer met goede cijfers, mooie omzetgroei, stevige bruto marge. Winst per aandeel die klom ook weer mooi omhoog. En wat opviel was eigenlijk dat in het eerste kwartaal ongeveer 45% van de machineverkopen kwam ditmaal alleen uit Zuid-Korea.
Ja.
Dus dan heb je SK Hynix en Samsung. Ze geven geen update meer van de orders. Maar dat had anders wel heel spectaculair geweest. Want Samsung en SK Hynix hebben eigenlijk de laatste maanden aangegeven fors meer te gaan investeren.
Hoe komt het eigenlijk dat het specifiek in Zuid-Korea nu zo hard gaat? Ja, door die bedrijven, maar...
Ja, nou, de wereldwijde markt voor geheugenchips, die is in handen door eigenlijk 95% marktaandeel, zit bij 3 spelers, waarvan 2 in Zuid-Korea. Hmm. Daardoor is die investering daar vanuit die hoek nu het grootst. De outlook werd ook verhoogd door ASML. En het aandeel is uiteindelijk... Open het wel positief, maar toch wat lager gesloten. Omdat ook wat wij aangeven in onze analyse is dat we de waardering wel fors vinden. Ja. We kijken naar 2030, omdat het bedrijf zelf ook verwachtingen uitspreekt tegen die tijd. En dan komen we op basis van onze scenario's uit op een beurskoers van ongeveer 1650. Maar we staan op €1300. Dus wij gaan op dit moment niet verder dan een houden advies.
Hebben ze ook nog wat gezegd over helium?
Dat weet ik niet. Ik heb niet in de toelichting de conference call geluisterd, maar ik zag eigenlijk ik heb me focus op de persberichten.
Oké, want ik geloof dat 80% van het helium komt uit het Midden-Oosten is nodig voor de chipindustrie. Dus ik bedoel, ik moet er nog naar de cijfers kijken. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dat zich aan het ontwikkelen is. Maar daar hebben ze dus nog niks...
Nee, inderdaad. Ze hebben alleen een scenario geschetst van... ja, volgens mij, ik heb niet de conference call volledig geluisterd. Maar meer is nu de focus op 2026, dat ook een groeijaar wordt. En daar houden ze ook rekening mee. Al met bepaalde extra exportrestricties, mochten die er komen naar China toe.
Maar is dat zo simpel als van wil China, mag niet meer naar China, je kan alles dumpen in Zuid-Korea? Is dat zo? Of,
ik vind het lastig in te schatten. De analisten rekenen erop dat 10% van de omzet zou kunnen beïnvloeden. Net iets meer dan 10%, mochten die restricties, bepaalde restricties wel komen. Maar dat is nog allemaal onzeker. Dus tegelijkertijd, de honger naar chips lijkt zo hoog. Ook als ik al het AI-nieuws weer deze week voorbij zag komen. Bijvoorbeeld uit de hoek van Novo Nordisk en Amazon. Novo Nordisk die gaat AI inzetten om nieuwe medicijnen te vinden. Dus betere klinische onderzoeken te doen en zijn productieplanning te optimaliseren. En met wie gaan ze samenwerken? Ja, met OpenAI natuurlijk. Het bedrijf bekend achter ChatGPT. En het bedrijf geeft wel aan dat het in deze zin niet de bedoeling is om banen te gaan schrappen. Maar eerder, vorig jaar, had de CEO al aangekondigd 9000 banen te schrappen. Dus of dat nou helemaal klopt, dat is mij niet direct duidelijk.
Waarom zeg je natuurlijk OpenAI, terwijl volgens mij nu Anthropic wekelijks het nieuws beheert?
Het is een van de... zijn een paar namen natuurlijk, dus er moet iemand genoemd worden. Maar,
het klopt zo alsof je zei, het is logisch.
Het is logisch dat het een van de drie is.
Oh ja, op die manier. Ik dacht van, waarom dan OpenAI en niet Anthropic? Okay.
Nee, inderdaad. Amazon op haar beurt, die kondigde de lancering van Amazon Bio Discovery aan. Dat is een AI-tool waarmee wetenschappers kunnen speuren naar nieuwe potentiële medicijnen. Dus ook al in die hoek. En Bayer zou een van de eerste gebruikers zijn. Het nieuws blijft maar binnenkomen over alles wat met AI te maken heeft. En met name ook voor die chips. Dat is heel goed nieuws natuurlijk ook voor verschillende producenten. Eén daarvan is Broadcom, die ook in de dividendportefeuille zit. Meta gaat eigen AI-chips laten maken door Broadcom. En de twee bedrijven die hebben een 3-jarig miljardencontract getekend. Voor minstens 1 gigawatt aan regenkracht. En soms denk je ook wel van, gaan we nu niet doorslaan? Want ik had een van de nieuwsfeitjes die ik gisteren voorbij zag komen was... ik weet niet of je de schoenenproducent Allbirds kent?
Nee, ik niet. Karel, misschien is het wat beter in de schoenen.
Nou ja, tot gisteren. Niet nee. Toen ik de koersstijging zag, dan dacht ik van, wat was het, 300% of zo?
Nou ja, deze schoenenproducent die gaat radicaal omvormen. Het wordt een aanbieder van AI, rekenkracht en clouddiensten. Dus dat is een mooie transformatie. En het aandeel heet als tickersymbool Bird. En het aandeel steeg op dagbasis met 582%.
Hak toch warm.
Ik heb dat even gemist hoor. Maar hoe kan een schoenenproducent dan ineens een AI... Ik snap helemaal niet hoe dat...
Ja, dat is een verandering van visie en focus. Dus ze gaan zich daarop toelichten. Een verandering van businessmodel. Dus dat klinkt raar. Maar de koersstijging is niet mals natuurlijk. 582% op dagbasis. Dus daarom begint dan... Zou je zeggen, want dit begint toch wel enorme hype-trekjes te krijgen.
Maar dat die toch gewoon... Elk jaar, want eerst was het zo, je zet de namen crypto in je bedrijfsnaam. We hebben een tijdje gehad, je zet even een bitcoin op het balans in plaats van een dollar en et cetera.
Ja, inderdaad. En in het jaarverslag kwam eerst de term kunstmatige intelligentie misschien 5 keer voor en nu 300 keer. Dus, maar dat was een opvallende stijger en er was nog meer nieuws vanuit de technologiehoek. Snap, de eigenaar van Snapchat... Die zet zo'n 1000 medewerkers aan de deur. Dat is 16% van het totaal. Daarmee wil het bedrijf efficiënter worden en een $500 miljard per jaar gaan besparen. Dat hoopt het mee ook beleggers tegemoet te komen, want het aandeel verloor dit jaar al 30%. En waarom denken jullie een van de redenen waarom het gedaald is? Geen idee.
Het blijft stil.
Ja, beleggers vrezen de impact van de leeftijdsbeperkingen wereldwijd voor het gebruik van social media. Wordt vaak genoemd door analisten. Dat dat eigenlijk ook de kost is gaat van,
is
de,
er al iets van de waardering. Al jaren ja, maar het speelde. Volgens mij was echt Australië de eerste die het op 16 zette.
Mm-hmm.
En het komt nu pas echt tot uiting.
Nou, dat blijft maar doordreunen. Okay. Op de waardering, zeggen analisten. Maar het speelt inderdaad al langer. Dus ja, veel positief nieuws denk ik voor ASML. AI voor sommige bedrijven ja, misschien wat minder. En ja, hele opvallende stijger, die Allbirds. Ja. Schoenenproducent die ja, de pad van AI gaat bewandelen.
Voor kennis.
De oliecrisis die in aantocht is, Karel.
Klopt, we hebben twee schokdempers. Waardoor de impact op de oliemarkt eigenlijk nu heel erg gering is. Weet je, en de eerste schokdemper is dat wij eigenlijk 6 weken lang nog varende olietankers hadden die gewoon vlak voor de oorlog zijn vertrokken uit het Midden-Oosten.
Ja, want zo'n olietanker doet er een week of 6 over.
Ligt eraan waar je naartoe gaat natuurlijk. Ja, ja. Maar die kunnen maar maximaal 25 à 28 kilometer per uur varen.
Ja.
Dus op het moment dat je naar Australië gaat, dan ben je 1,5 maand ben je bezig. Weet je? En die olietankers voor Europa zijn zo groot dat ze niet door het Suezkanaal kunnen. Dus dan moet je standaard omvaren via Afrika. Dus dan moet je helemaal naar beneden, naar Zuid-Afrika en dan weer helemaal naar omhoog. En die tankers, de laatste komt deze week aan.
Dat is de laatste die nog op weg is naar Europa.
Nou ja, maar gewoon wereldwijd. Europa heeft deze week net de laatste gehad. En de allerlaatste komt waarschijnlijk even na 20 april aan in Nieuw-Zeeland.
Ja.
Je hebt natuurlijk een enorme schokdemper. Want die straat wordt zo goed als afgesloten. En ondertussen gaan nog al die olie naar bestemmingen toe. Waardoor het gewoon een tijdje duurt voordat je een tekort hebt. Weet je, en de tweede schokdemper is eigenlijk nu voor het eerst echt geactiveerd. En dat is dat de landen die lid zijn van de IEA, dus de International Energy Organization, 400 miljoen vaten olie hebben vrijgegeven uit de strategische voorwaarden. Dat was meteen de reden dat het is opgericht in 1974. We willen nooit meer zo'n oliecrisis als 1973. Dus elk land dat zich aansluit bij de organisatie moet minimaal 90 dagen aan olieimporten hebben. Dus die is nu geactiveerd.
En jij had in het blad, hij is volgens mij heel beeldend geschetst hoeveel dat eigenlijk is. Wat ze hebben vrijgegeven.
Oeh, wat had het voorbeeldje genomen?
Ja, dat weet ik. Dus, ik hoop dat jij dat nog wist. Maar
ik heb geen idee.
Een rekensom met groot een tanker is. En,
op die manier. Ja. Ja, ik bedoel, in een VLCC, een Very Large Fruit Carrier, kan 2 miljoen vaten olie.
Mm-hmm.
En zo'n VLCC is 3,5 voetbalveld lang. Dus denk aan een voetbalveld dan 3,5 keer zo lang. Ik bedoel, je kan nauwelijks gewoon in het einde zien. En 60 meter breed. En dan heb je echt 200 van die tankers nodig.
Ja.
Wat echt een heleboel is. Natuurlijk, weet je. En nu zijn we die strategische voorraden aan het opmaken.
Ja.
Weet je. En dan is de vraag van, wanneer gaan wij weer olie vervoeren op grote schaal uit het Midden-Oosten.
Mm.
Weet je, en op het moment dat we niet gaan doen, is er eigenlijk geen derde schokdemper meer. Weet je, en dat is het riskante aan deze situatie. Dat hebben we het kunnen opvangen.
Ja.
Nu zijn we de strategische voorraden aan het opmaken. Ik denk, er zit nog wel, het is het ruime, een miljard vaten in de strategische voorraden. Maar ja, ik denk dat die binnenkort niet vrij zullen worden gegeven. Dit als reden. Je wilt natuurlijk een soort rantsoenering hebben voor op het moment dat de bodem van de olie.
Je kunt niet alles opmaken.
Je kunt niet alles opmaken, weet je. En het voordeel van stijgende prijzen is dat mensen wel zuiniger gaan leven. En ik bedoel, er is één land wat zich niet heeft gehouden aan de eigen regels. Dat is Australië. Die heeft gezegd van bij ons doen niet aan 90 dagen. Want we zijn zo ver van de rest van de wereld. Wij tellen ook de olie mee die onderweg is naar Australië als onze strategische voorraad. Dus zij hebben maar 49 dagen aan strategische reserves. Laatste tankers arriveren nu. Dus dat gaat nu langzaam bij beetje gaat het naar beneden. En nu wordt er gewoon openlijk over gespeculeerd in de Australische pers van wat gaat daar gebeuren? Bijvoorbeeld maximaal aantal liters dat je mag tanken. Gratis OV. En op het moment dat alles een beetje erger wordt. Ja, alleen nog diesel voor mensen die werken in de zorg, het leger, de politie, voedselvoorziening en dergelijke. Maar niet meer gewoon lekker rijden in Australië wanneer je maar wil.
Ja.
Weet je? En dat wordt ook een beetje ons voorland op het moment dat wij dus niet...
Dat zou hier ook meer op meer dat soort maatregelen komen. Ja, dan is het natuurlijk wel de hamvraag. Wat moet je er als belegger mee?
Poeh, ik denk als eerste sowieso een beetje olie opnemen in de beleggersportefeuille.
Hmm.
Met als reden, stel het wordt vandaag vrede, dan zijn de problemen morgen niet opgelost. Want stel dat de olie toevoer weer net zo snel gaat als voor de oorlog, dan is het natuurlijk ook weer ruim 50 dagen voordat er overal op de wereld olie is. Dus er zal het nog steeds een landen, bedrijven, raffinaderijen zullen tegen elkaar opbieden om gewoon de eerste tankers te kunnen krijgen voor de hoofdprijs. Daarnaast zei de Internationale Energy Agency dat ruim 80 productievelden, terminals, et cetera, of drones of raketten hebben gekregen op een dak. Dus de vraag is een beetje, kan je weer net zoveel produceren als eerst? Dus ik denk, vorige week ook een artikel geschreven in de beleggersbelangen waarom ik denk dat tankeraandelen heel erg interessant zijn. Want ik heb er drie genoemd. Dus de Frontline, de International Seaways en Scorpio Tankers. Nou ja, Frontline profiteert enorm, omdat het natuurlijk die 2 miljoen vaten per keer kan vervoeren waar landen de hoofdprijs voor willen betalen. Ze hebben nu als nadeel wel dat ze met een leger tanker klaar liggen voor de straat van Hormuz. Dus ze verdienen, aantal tankers verdient helemaal niks, omdat ze gewoon de straat niet in kunnen. International Seaways heeft als grote voordeel, ze hebben vooral kleine tankers. Het gevolg van kleine tankers is dat ze beter overal op de wereld kunnen aanmeren. En je kan eerder een hoeveelheid van 1 miljoen liter olie kopen dan 2 miljoen olie, omdat het schaarser wordt. Dus je ziet die kleine tankertjes die normaal kleine afstanden doen, zie je nu gewoon de hele wereld overvaren. Dus die varen met z'n allen massaal naar Amerika, waar ze massaal extra olie aan het oppompen zijn en het exporteren. Dan gaat het helemaal naar Azië. En het zijn normaal boten voor de korte afstand. En die worden nu voor de hoofdprijs verhuurd voor de lange afstand. Weet je, het leuke van Scorpio tankers is dat ze vooral raffinageproducten hebben. En uiteindelijk zijn die nog veel schaarser dan andere partijen. Dus ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is om iets van olieaandelen op te nemen.
Maar dan zoek jij het dus vooral in tankeraandelen of ook elders in de keten?
Valero is ook een hele interessante. Het is de grootste pure, raffinagepartij ter wereld. Dus ze maken onder andere diesel. Dus ze komt ruwe olie binnen en die spread, wat de crack spread heet, loopt flink op. Weet je, en uiteindelijk denk ik ook dat je de oliemeetjes gewoon kan kopen. Dus gewoon de Chevrons en de Exxons van deze wereld. Omdat de verwachting in de markt is dat gewoon in juni dit probleem helemaal voorbij is. Maar dit probleem is sowieso niet in juni voorbij. Dus die zie ik ook nog verder oplopen. En het is heel erg verleidelijk om gewoon niet in olie te beleggen, omdat gewoon standaard aandelen het zo belachelijk goed doen. Maar het is wel een hele mooie verzekering op het moment dat het misgaat. En ik denk dat de verzekering geen standaard verzekering is, omdat de verzekering normaal geld kost. En deze aandelen verwachten de komende maanden nieuwe hogere standen tegemoet te komen.
Ja, ja, zeker. En nog andere hoeken in de economie waar jullie van nu naar kijken. Van, met de situatie in het Midden-Oosten.
Ben ik ook aandeelhouder van Clearway Energy. Ze zijn echt in Texas de marktleider op het gebied van zonne-energie. Dus dat zal ook wel flink gaan toenemen. Ik weet niet of Jeff nog ergens iets bijzonders in de gaten houdt.
Nou ja, eerder hebben we in de podcast, denk ik 2 weken geleden misschien, ook aandacht besteed aan bedrijven die wel inzetten op de energietransitie. En die zijn toch achtergebleven, met name in Europa. Van ja, je wilt minder afhankelijk worden. Dus meer inzetten op bijvoorbeeld die windmolenparken op zee. Die aandelen liggen er, heel veel liggen er ook slecht bij. Omdat iedereen is wel van mening dat, of is van bewust van dat je eigenlijk meer ja, bijvoorbeeld windmolenparken op zee moet gaan toevoegen. Maar ja, door allerlei redenen zie je dat niet terug in de resultaten.
Van sommige aandelen. Ik heb geloof ik die aflevering gepresenteerd waar we het over hadden met Steven. Daar hadden we het onder andere over Prysmian, die de ene all-time high naar de andere all-time high aantikt, omdat het gespecialiseerd is in het aanleggen van windparken op zee.
Ja, inderdaad. Dus ja, en dan voor ons hebben we toen in die podcast benoemd dat we TKA als kansrijk aandeel zien, omdat die dat is aandeel wat is achtergebleven. En een van de redenen is daar dat zij een nieuwe fabriek up and running wilden krijgen, maar dat dat heel de tijd zorgde voor de vertragingen en problemen in het productieproces, waardoor ze eigenlijk daar niet van hebben kunnen profiteren. Maar we denken dat dat nu de komende jaren daar verandering in komt, omdat de fabriek nu wel daadwerkelijk draait op ongeveer 95%. En dat zou de winstgevendheid van de onderneming ten goede moeten komen. En ja, als het de winstgevendheid ten goede komt, dan volgt vaak ook een herstel van de beurskoers.
Mm, ja.
Dus,
maar goed, de boodschap die jij wil meegeven is dus kiespositie in olie. Heb je ga je dan ook nog een beetje uit van verschillende, van een bull-based bear scenario? In jouw keuzes die je daarin maakt?
Of is eigenlijk het, niet. Weet je, ik bedoel, de markt is nu extreem positief dat er blijvende vrede zal zijn tussen Iran en aan de andere kant Israël en de Verenigde Staten. Weet je, ik denk dat de kans daarvoor minder positief is dan de markt denkt. Ik bedoel, Iran heeft wel meerdere troefkaarten in handen. Want ik bedoel, Amerika moet winnen en Iran moet niet verliezen. En dat zijn ze op dit moment niet aan het doen. En je zag het ook in Islamabad. Amerika is het mooiste land aller tijden. Nog nooit zo'n grote leider gehad. En jullie moeten doen wat ik wil. Ja. Nou ja, die raad zegt van ja, jullie voorwaarden is onacceptabel. We stoppen met onderhandelen. En
Kan nog wel even spelen.
En ik bedoel, ik ben heel nieuwsgierig hoe dat dus zich ontwikkelt. Want ik bedoel, als de Verenigde Staten zich nu terugtrekt uit het Midden-Oosten, dan hebben we een soort de Suez-crisis in de jaren 50, maar dan voor de Verenigde Staten.
Ja. Nou, dan zijn we denk ik wel ongeveer aan het eind van deze aflevering van Voorkennis. De volgende aflevering gaat over de Beleggers Challenge. En je krijgt dan van Jeff een gouden tip om een van de mooie prijzen in de wacht te slepen. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer. Yeah.